Het is officieel. De Eredivisie stopt ermee. Eindelijk neemt de KNVB een beslissing, maar zelfs nu weten ze er een puinhoop van te maken. Dit en wereldwijde politieke blunders in deze aflevering van de Bong & Stok Ajax podcast. Luisteraars, geef onze koning een welverdiend laat verjaardagscadeau. Abonneer je op de podcast, dat vindt hij leuk, onze Willy. Abonneer je op Apple, Spotify of waar je ook je podcast beluistert. Stok, een koningsdag in coronatijden. Hoe heb jij hem beleefd?
Ja, Bong, ik heb helaas gewoon moeten werken tijdens Koningsdag. Hier in Ierland is dat natuurlijk geen vrije dag. En ik moet zeggen, normaal gesproken, dan neem ik wel altijd vrij. Dan kom ik speciaal daarvoor naar Amsterdam. Ik vind het altijd heerlijk om door de straat van Amsterdam te lopen tijdens Koningsdag of Koningendag. Maar ja, helaas, nu tijdens corona, zat dat er niet in. Dus ik heb gewoon gewerkt tijdens Koningsdag.
Ja, jij hebt dus, maar jij had, normaal had je wel vrijgenomen, toch? Dit was echt even, je hebt je vakantie hiervoor moeten annuleren. Het is niet dat je eigenlijk al helemaal niks had voorzien.
Nee, klopt. Wat ik al zei, kijk, normaal gesproken neem ik altijd eigenlijk wel vrij. En ik vind het altijd een van de mooiste dagen om terug te zijn in Nederland. Dus ik nam vaak vrienden mee. En ik woon nu al zo'n 6 jaar in het buitenland. En eigenlijk deed ik dat elk jaar al wel. Ja, en dit is eigenlijk een hele rare Koningsdag voor mij. Want ik heb dus in plaats van een biertje drinken in de straat van Amsterdam, heb ik gewoon gewerkt.
Ja, het was heel apart. Ik was wel in Amsterdam, maar ja, zeg maar, wat je gewend bent op Koningsdag. Echt een zee van mensen in de stad. Er was echt niemand. Tenminste, nou, het moet eerlijk zeggen, het viel misschien eigenlijk nog wel een beetje tegen dat er op bepaalde plekken toch wel veel mensen waren. En ook dat er een paar plukjes mensen die nog met een kleedje op straat zaten, waar de kinderen wat ze aan het verkopen waren in zo'n garage sale, weet je, op de Vlooienmarkt in bepaalde straatjes. Wel allemaal netjes op afstand, maar er waren toch nog wel veel mensen op straat. Maar Stok, het was echt een triest gezicht. Ik zat aan de gracht, of tenminste niet in het centrum, maar gewoon aan de gracht in Amsterdam. En dan zie je van die boten voorbij varen. En dan 2 mensen maximaal in zo'n boot. Met zo'n hele trieste oranje toeter op. Je mag geen muziek aan. Dat is allemaal verboden. Het was 1 trieste bedoeling, Stok. Ik dacht van ja, dit is niet Koningsdag zoals we hem gewend zijn. En zo wil ik hem ook nooit, maar dan ook nooit meer meemaken.
Nee, dat hoop ik inderdaad ook. Maar Bong, heb je nog wel een beetje kunnen vermaken tijdens Koningsdag? Of heb je echt alleen maar een beetje thuis gezeten en voor je uitgestaard?
Nou ja, ik heb het wel wat van proberen te maken. Het was natuurlijk wel gewoon een vrije dag. En ja, je zit nu al zo vaak binnen, je moet toch wat. En dus ook voor je mentale gesteldheid moet je gewoon wat doen. Dus ik ben uiteindelijk eigenlijk gewoon gaan daydrinken met een maat van mij gedurende de dag. En een avond lekker gewoon gebarbecued, lekker vleesje op het vuurtje gelegd. Met een, ik wil zeggen een flesje wijn, maar toch flessen wijn erbij. Dus dit was vandaag een zware werkdag. We nemen het overigens op dinsdag op deze podcast. Iets later dan normaal, vanwege Koningsdag. Maar dinsdag was een zware dag om productiviteit uit mijn geest te halen, Stok.
Maar ik moet eigenlijk zeggen, Bong, dat klinkt eigenlijk nog wel als een prima Koningsdag. Hè? Gewoon een beetje barbecue, lekker vleesje eten en een biertje of een wijntje drinken. Ik moet zeggen, dat ik ben nog wel aardig jaloers.
Ja, het was eigenlijk in de omstandigheden hartstikke fijn. Maar wat ik wel een beetje van tegenvallen. Normaal heb je dan van die gekkies die op Koningsdag iets leuks doen waar je om kan lachen. En daar wilde ik eigenlijk een veldmannetje van de week uithalen, maar die heb ik niet gespot. Dus ik was een beetje inspiratieloos voor het veldmannetje van de week.
Ja, nee, ik had inderdaad ook wel verwacht dat we mooie verhalen van jou zouden horen van Koningsdag. Maar dan moeten we toch maar terug naar een ander moment, Bong. We zaten daar deze week over te appen. De vragen die Mark Rutte kreeg na de persconferentie van afgelopen dinsdag. Die journalisten die bizarre vragen stelden.
Jawel, wat doe je nou?
Oh ja, ja, ik was even vergeten dat ik dat naar jou had geappt. Nou, inderdaad. Nou, de mensen die de persconferentie van Rutte helemaal live hebben gezien, weet je, sommige mensen haken toch een beetje af als hij zijn gevrouw heeft gehouden en dan moet een man van het RIVM moest er nog wat vertellen. En daarna worden pas eens vragen gesteld. En ik weet niet wie het was, Stok, maar het was echt het prototype van de Trump-stemmer. Het was echt, hij begon, de eerste vraag was Rutte gewoon aanvallen. Van ja, maar we zijn met z'n allen als bevolking zo netjes geweest en de ziekenhuisaantallen gaan zo omlaag. Alles gaat toch dikke prima, ach, houd toch op, we moeten gewoon het leven hervatten. Alsof er niks aan de hand is, niet geluisterd naar wat de expert van het RIVM heeft gezet. Ik kon daar echt met mijn hoofd niet bij, Stok. Het was echt te belachelijk voor woorden. Dit is echt zo iemand die door Trump geïndoctrineerd is, die niet gelooft in vaccins. En die denkt dat het dat eigenlijk alles alweer terug bij het oude is. Die het gewoon totaal niet gevolgd heeft. En alleen maar Rutte 3-4 keer aan het aanvallen was. Achter elkaar. Rutte beantwoordde, gaf een rationeel antwoord. En hij kwam met dezelfde vraag in een andere verwoording kwam niet terug. Nou, ik heb echt met stijgende verbazing en ook met stijgende woede naar die man zitten luisteren. Het was echt niet om aan te luisteren.
Nee, kijk, als je tegen de minister-president zegt van u zegt dat u trots bent op Nederland voor hoe ze de afgelopen weken dit gedaan hebben, maar de Nederlanders krijgen er helemaal niks voor terug. als je dat soort vragen gaat stellen, dan moet je toch diep schamen als journalist.
Nee, ja, ik dacht eigenlijk is iemand van geen stijl die dit gewoon als sarcastische grap of vraag stelde. Maar het bleek dus serieus te zijn.
Ja, het is echt bizar voor woorden. Het lijkt me echt zo'n Trump-journalist. Maar ik vraag me dan ook gelijk af, heeft die vent zich al geïnjecteerd met bleekmiddel of nog niet?
Ja, die is goed, hè. Die Trump is helemaal gek geworden. Dat kan toch niet?
Ja, wat mij betreft is dit wel echt ook een tweede veldmannetje van de week, hoor. Ik bedoel, eigenlijk zouden we dat elke week ook kunnen doen met Trump. Maar wat hij toch afgelopen week uit heeft lopen kramen, dat kan toch ook weer niet, hè? Van ja, jongens, kom, we gaan ons allemaal maar injecteren met bleekmiddel, want dat is goed en dat werkt. En we moeten ons allemaal bestralen met UV-stralingen. Het is toch ongelooflijk dat dit de president is van de Verenigde Staten.
Ja, maar ook als suggestie, maar gewoon op live televisie. Dus echt een conferentie aan het volk. Live op CNN. En dan ga je gewoon ideeën de lucht in gooien. Om te zeggen, nou, dat kan prima. We hebben best wel oplossingen. En dan aan de experts omkijken. Ja, maar heb je dat al uitgezocht? Die expert die weet al dat het antwoord fout is. Maar die kan niet tegen de baas zeggen, nee, want we hebben het eigenlijk nog niet bekeken. Al weten ze wel dat de 99% zeker dat de uitkomst op zijn vraag negatief is. En gewoon op live televisie en maar rare suggesties erin gooien. Volgens mij, nou, misschien is het, ik weet niet of ik dat zou moeten zeggen, Stok. Maar met de suggesties, er zijn best wel veel mensen die gewoon in Amerika wat de president zegt als waarheid aannemen. Er zijn waarschijnlijk echt mensen die eraan gaan sterven. Dat denk ik dus echt.
Ja, maar dat is ook al lang gebeurd, Bong. Dat is ook echt al lang gebeurd. En dat is het meest bizarre hieraan dus. Hè?
Nou?
Kijk, die president die heeft hiervoor ook al een keer gezegd van misschien is het een goed idee als mensen, ja, eigenlijk een soort van vis-aquarium schoonmaakspul in gaan slikken. Want dat doodt het coronavirus. Ook zo'n belachelijk idee inderdaad. Ja, dat is toch niet normaal. Maar dat hebben dus allemaal mensen die hebben dat gedaan. En er zijn dus meerdere mensen aan te komen te overlijden. Want die dachten, ja, die Trump die zegt dat, dus daar moet er wel een reden voor zijn. Dus dit is gewoon echt een gevaarlijke gek aan het worden. En ja, ik moet zeggen, normaal gesproken probeer ik me een beetje hiervan af te sluiten. Maar ik heb op dinsdag, of wanneer die persconferentie was, heb ik me echt wel uitgeleverd op Reddit. Een pagina waar ik niet altijd op zit, maar echt Reddit, die heeft echt het internet wat dat betreft stuk gemaakt. Met allemaal fantastische memes die voorbij kwamen. En vooral dat inzoomen op die specialist die dan naast Trump stond of zat. Terwijl Trump het aan het zeggen was tegen haar. Haar gezichtsuitdrukking was echt, waar heb jij het over, vent? Het was fantastisch om te zien. Ik heb echt een paar mooie dingen voorbij zien komen, Bong. En ja, ik kan je aanraden om daar toch nog eventjes naar te kijken.
Ja, nee, het is echt te belachelijk voor woorden. Ik denk dat het eigenlijk, kijk, ik vind de journalisten te gek voor woorden, maar we kunnen niet over Trump heen als de winnaar van het veldmannetje van de week. Dus ik weet niet of je het een eer kan noemen, maar het valt hem deel.
Jawel, wat doe je nou?
Ja, maar ik hoop toch ondertussen wel dat hij in november gewoon verliest, hoor. Want nog 4 jaar Trump, dat hou ik niet meer vol, Bong. Dat hou ik echt niet meer vol.
Nou ja, zijn pollnummers suggereren dat hij er eigenlijk nog best wel redelijk op staat. Die persconferentie heeft wel negatief invloed gehad, maar ja, in Amerika zijn er alleen maar bejaarden die zich kandidaat stellen voor het presidentschap. Ja, wat is het alles? Wie is het nu voor de Democraten? Is het officieel Joe Biden? Die is ook 70 of zo. En die heeft, ja, maar wat Trump heeft gezegd met vrouwenvriendelijkheid, heeft Joe Biden ook een beetje last van handtastelijkheid. Dus ik weet nou niet of de een beter is dan de ander.
Ja, maar Bong, er zit wel een verschil. Joe Biden die houdt iets te veel van knuffelen en Trump die is toch wel ietsjes erger.
Ja, zullen we dat maar niet herhalen op deze podcast?
Nee, dat lijkt me inderdaad maar een goed idee. Hey, maar Bong, ik heb nog wel een andere vraag voor jou.
Nou, zeg het eens.
Ben jij toevallig de afgelopen tijd een beetje gaan fikkie stoken in jouw omgeving?
Nee, hoezo? Waar komt dit vandaan?
Nee, jij bent geen 5G-palen in de fik aan het zetten tegenwoordig. Nee, want kijk, ik zie nou de hele tijd op het nieuws voorbij komen. Al 22 incidenten met van die zendmast in de fik zijn gezet. Ja, wat is er nou toch, Bong?
Ja, nee, dat heb ik ook gezien. Ja. Nou, dit zat er ook van Trump vandaan komen. Zou bijna zeggen dat hij dat erin heeft gefluisterd. 5G wordt door de Chinezen geïnstalleerd. En dat komt daar vandaan. Let op, jongens. Doe er wat tegen. Vecht tegen de Chinezen. Steek hun infrastructuur in de brand. Ja, maar mensen, ik weet niet wat. Er komen in dit soort tijden, Stok, komt echt de natuur van bepaalde mensen echt naar boven. Van hoe dom en hoe raar sommige hersenspinsels zijn van bepaalde bevolkingsgroepen en bepaalde, ja, ik weet niet of je het groepen moet noemen, maar mensen, ik vind het echt, hoe kan je dat nou in je hoofd krijgen? Er is geen, ja, jij en ik weten allebei dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is, toch? Dat er een connectie bestaat. Hoe krijg je dat nou in je hoofd? Krijg je waarschijnlijk nog een miljoenen boete aan je broek ook. Dan moet je gewoon vergoeden.
Nee, maar laten we gewoon heel duidelijk zijn hier, Bong. Er is uiteraard geen connectie tussen 5G en corona of een of andere ziekte. Dus het is pure onzin. En daarom is dit ook echt het domste wat ik er nu te gehoord heb. Maar eigenlijk wat ik nog het ergste vind, is dat al die mensen die van die zendmasten in de fik aan het zetten zijn, Die zijn dus de verkeerde zendmast in de fik aan het zetten. Hè? Die zijn de 3- en 4G-zendmasten in de hands aan het zetten. In plaats van de 5G-masten. Dus ja, dat is gewoon echt nog dommer dan het feit dat ze dit al doen. Ik vind het echt bizarre verhalen die we krijgen te horen. En ja, wat van complottheorieën zijn dit, joh.
Ja, nou, vooral het feit dat je ook nog de verkeerde paal in brand steekt. Dat is toch echt wel het toonbeeld van incompetentie.
Ja, maar kijk, tegenwoordig dacht ik toch dat eigenlijk al het nieuws me niet meer zou kunnen verbazen. Maar dit vond ik toch wel echt wel weer iets unieks in de nieuwscyclus. Maar ik heb daarnaast nog wel een belangrijke vraag voor de luisteraars aan jou, Bon.
En dat is?
Heb jij al een nieuwe Netflix-show gevonden waar wij ons mee kunnen vermaken de komende week?
Nou, daar zeg je wat, maar ik heb echt een fantastische Netflix-show gevonden. En in Nederland, ik denk in Ierland ook wel, staat hij misschien ook wel bij veel mensen, tenminste in de Netflix top 10 van de dag, weet je wel. Dat zie je tegenwoordig, wat levert er goed. Maar wat ik echt heel leuk vind om naar te kijken, en echt heel intrigerend ook, en dat is ook wel een mooie link naar de sport, is de documentaire van Michael Jordan, The Last Dance. Waar een cameracrew, die hebben de laatste jaar van Michael Jordan bij de Chicago Bulls in de jaren 90. Dat was toen echt een wereldteam, dat is echt een wereldsterrenteam. Dat was echt de grootste sportploeg, de meest bekende sportploeg op de aarde. Dat is ook een beetje de oorsprong van het Dream Team, weet je wel. Dat in 92 de Olympisch goud won in Barcelona. Maar die hebben dus onbeperkt toegang gehad, Stok, tot het team van Michael Jordan en zijn persoonlijkheid tijdens zijn laatste seizoen. En het is zo interessant om zo'n superster aan het werk te zien. Echt intiem op de training, hoe die omgaat met zijn teamgenoten. Echt dat hij is eigenlijk bijna, hij zit ze compleet verrot te schelden. Maar om ze gewoon maar hard te maken, zodat ze als het er echt op aankomt, mentaal weerbaar zijn om de strijd aan te kunnen met een andere tegenstander. Maar dat gaat zover dat Jordan, die heeft toch best wel goed imago, dat hij zo ruzie heeft gemaakt met een teamgenoot, dat die teamgenoot hem in zijn gezicht heeft geslagen. Tenminste, nee, die ging er tegenin en Jordan sloeg hem toen in zijn gezicht. Maar dat was het moment dat Jordan respect kreeg voor die andere gast. En sindsdien, zeg maar altijd in van die belangrijke momenten in een basketbalwedstrijd, gaf Jordan de bal aan hem. Van dat soort manieren hoe ze een team, hoe je maar ontdekt wie er sterk is op mentaal gebied, op wie je kan vertrouwen. Dat is echt enorm interessant. Ik denk dat elke sporter, en ook op gewoon in een groepsverband op je werk, kan je daar wat van leren. Het is enorm interessant om naar een kijkje te krijgen in de keuken van een van de grootste wereldsterren die de sport ooit heeft gehad, Slok. Ik weet niet of jij hem hebt gezien, maar ik raad je echt heel erg aan.
Nee, ik heb hem nog niet gezien, maar ik vind het eigenlijk wel heel interessant klinken. En vooral ook met wat we vorige week zeiden, hè, dat er toch op psychologisch vlak dat er nog veel winst te behalen is in het voetbal. Is dit wel heel erg interessant?
Ja, nee, maar je ziet ook echt de teamdynamiek. Dus ook de teamgenoten in Amerika heb je een soort ander stelsel, maar er waren salarisdisputen met andere spelers die weg wilden. En om een heel inkijkje te krijgen hoe zo'n teamdynamiek nu werkt. En waar je op moet letten als coach zijn of als bestuur zijn van een sportvereniging. Ja, ik vind dat heel intrigerend. Ik zou elke luisteraar aanraden om daarnaar te kijken. Het is een tiendelige serie waar elke week worden twee afleveringen gepost op de maandagochtend. Dus nu zijn afleveringen 1 tot met 2 stonden vorige week al online. En nu 3 tot met 4 zijn gisteren online gekomen. Die moet ik nog zien. Maar luisteraars, ga er vooral naar kijken, want dat is echt enorm interessant.
Hey, maar Bong, laten we het maar eens hebben over het hoofdonderwerp van vandaag. En dat is natuurlijk het feit dat de KNVB na zoveel weken toch eindelijk een beslissing heeft genomen.
Ja, vind je dat een beslissing? Ik weet niet wat ik ervan moet denken.
Nou kijk, het is uiteindelijk wel een beslissing. En het werd dus ook eens een keer tijd dat Gudde en zijn mannen dat zouden doen. Maar ik denk wat toch wel heel duidelijk weer is geworden, is de incompetentie van het leiderschap van de KNVB. Kijk, we zien elke week het goede voorbeeld van Mark Rutte, die wel gewoon beslissingen neemt. Maar hier bij de KNVB, het is echt belachelijk voor woorden. Dat ze in eerste instantie een plan in het hoofd hebben, dat ze dus ADO en RKC laten degraderen, Cambuur en de Graafschap promoveren. Dat ze vervolgens dan denken, nou ja, goed, laten we een stemming doen. En wanneer het resultaat van de stemming ze eigenlijk niet bevalt, omdat er te veel neutrale stemmen zijn, dat ze dan op het laatst eigenlijk de spelregels veranderen. En dat ze zeggen, oké, die neutrale stem, die tellen we bij de tegenstem op. Het is gewoon een circus eigenlijk wat ze daar aan het doen zijn. Die Gudde, dat kan toch ook gewoon niet meer. Wat is dit voor belachelijk iemand? En wat moeten we nou van die man vinden?
Dat het een Feyenoorder is.
Ja, nee, inderdaad. Dat is wel heel erg duidelijk, ja. Nee, ik moet zeggen, ik heb er echt met verbazing naar zitten kijken wat de KNVB nu toch allemaal weer heeft gedaan. Je zou toch denken dat het niet slechter kon, maar ze hebben zichzelf overtroffen afgelopen week.
Wat was het doel van die stemming? Wat ik het idee wat ik ervan heb, als ik het zo zie en de situatie een beetje beoordeel, is dat eigenlijk heeft de KNVB dus niks gedaan met de stemmen van de clubs. Die hebben ze niet meegenomen in hun overweging. Dus wat ik denk dat ze hebben willen doen, is eigenlijk hun plannetje daar draagvlak voor creëren. Dus eigenlijk hoopten ze dat de clubs zouden instemmen met wat zij al voor ogen hadden. Maar dan ik denk dat één die fout die maakt, je luistert dus echt niet naar de clubs. En twee, als je dat dan niet doet, zorg er dan wel voor, als je zoiets wilt doen om draagvlak te creëren, dat je dat van tevoren een beetje pelt of dat werkbaar is. Want nu verlies je echt in beide op aspecten geloofwaardigheid. Want en je hebt dus gewoon niet het vertrouwen van de clubs dat ze jou informatie willen geven. Of je bent niet capabel om te bedenken dat dat handig is om van tevoren te doen. En ten derde is je luistert dus niet naar de clubs, naar eigenlijk de deelnemers die jouw organisatie opmaken. Jij als KNVB besta je niet zonder betaalde voetbal. Dan ben je toch idioot om niet naar naar je deelnemers te luisteren. Ik begrijp er echt helemaal niks van. Is het alleen Gudde is daar aan de leiding? Is toch ook een andere gast nog, maar die uit het bedrijfsleven komt? Dan denk toch over dit soort dingen na. Hoe kan dat nou dat je dat niet goed doet?
Ja, je zou toch inderdaad hopen dat die Gudde, en ik geloof dat die andere vent, die heet Deku So of zo, je hoopt toch dat die twee inderdaad met een plan komen en dat ze dat van tevoren al aan de clubs voorleggen en dat ze eigenlijk dan zo'n stemming niet nodig hebben. Maar wat ik me dus heb laten vertellen, is dat ze van tevoren dus dit plan hadden. Hè, we laten twee ploegen degraderen en we laten de twee promoveren. Maar dat de juristen zeiden bij de KNVB, als je zo'n plan uitvoert, dan weten we vrijwel zeker dat de clubs naar de rechter gaan. Dus we hebben juridisch goede gronden nodig om dit te kunnen doen. En daardoor is het goed als er een draagvlak is onder alle clubs. Dus eigenlijk was die stemming was gewoon om zich juridisch in te dekken. En toen dat dus niet kwam, omdat allemaal ploegen zeiden, we gaan neutraal stemmen. Toen hebben ze maar bedacht van, dan is er dus geen draagvlak. Dan doen we helemaal niks. Dan verklaren we het gewoon nietig dit seizoen en dan kan niemand daar echt wat aan doen. Ja, kijk, en zo eigenlijk wat ze dus gedaan hebben, ze hebben wekenlang om na te denken over een plan, om met een plan te komen. Er zijn allemaal voorstellen voorbij gekomen. Maar op het allerlaatste moment bepalen ze toch het tegenovergestelde te doen van wat ze eigenlijk zelf van plan waren. Ja, dit is toch incompetentie ten top. En het is ook gewoon blijkbaar gewoon een dictatuur waar ze in Noord-Korea trots op zouden kunnen zijn, hoor. Dat ze gewoon zeggen, de heer Gudde bevalt het niet. Ja, dan pas ik het op het laatste moment maar aan en iedereen die heeft zich maar naar te schikken. Het is echt, echt een circus gewoon wat we gezien hebben deze week.
Maar dat is toch, hoe kan dat nou? Hè? Wat zeggen we al weken, dat de KNVB geen beslissing durft te nemen. En dan heb je zoveel tijd om ergens op voor te bereiden. Dus je hebt echt de tijd gehad om na te denken, wat is er mogelijk? Want ondertussen hebben ze niks gedaan. Behalve een beetje aan een imago werken, weet je, van die promotionele activiteiten, KNVB voor corona, voetbal voor corona, weet ik veel wat. Maar ze hebben echt weken langer de tijd gehad in plaats van aan voorstellen of plannen te werken aan scenario's om de competitie te hervatten, zoals ze in Engeland en Duitsland wel hebben gedaan. Hebben zij die extra weken kunnen gebruiken om tot een goed plan te komen. En dat is dus gewoon niet gelukt. Ja, ik vind dat echt het toppunt van incompetentiestok. Maar dit is dus al jaren aan de gang bij de KNVB. Hoe kan dat nou? Dit is onze nationale voetbalbond. We hebben Hans van Breukelen, godsnaam, gehad. Die technisch directeur bij die KNVB. Die met de hele bondscoach, toen hij een bondscoach moest aanstellen, met de hele PowerPoint-presentatie aankwam waar je geen hout aan vast was te knopen. Het was echt, ik vind het, er zijn door deze hele situatiestok heb ik echt al mijn vertrouwen in het leiderschap van de KNVB verloren. Ik begrijp niet hoe deze clowns nog steeds aan de macht zijn. Van hoe worden deze mensen, al die bobo's, toch naar voren geschoven? Hoe blijven dat maar incompetente mensen zijn? Dat is toch niet te doen?
Nee, ik ben het helemaal met je eens. En het is toch te bizar voor woorden dat het van die lichtgewichten zoals Erik Gudde en die Deku So, dat die aan de macht zijn. Dat is toch ongehoord eigenlijk. Ja, en daarom ook eigenlijk gelijk aan jou de vraag, Pong. Zijn deze twee nog houdbaar bij de KNVB of wordt het tijd dat die heel snel weggaan?
Wie is Deku So? Wie is deze deze knul, daar heb ik nooit van gehoord.
Ja, nee, ik eigenlijk in eerste instantie ook niet. Maar dat is dus de directeur commercie bij de KNVB. En die blijkt dus ook samen met Gudde eigenlijk alles te beslissen daar met z'n tweeën.
Oké, dus die let op het geld. Zo. Want ik begrijp niet waarom die man überhaupt inspraak moet hebben. Die heeft toch nul voetbalkennis?
Nee, inderdaad. Kijk, en die Gudde, dat is directeur voetbal. Dus die houdt zich bezig met het betaalde voetbal. En dan die Deku So, die houdt zich bezig met, kan de KNVB überhaupt nog wat geld verdienen, ja of nee?
Ja, maar Stok, dit is toch erg duidelijk dat, zoals alles in het leven eigenlijk, dat Johan gewoon weer gelijk heeft. Dat Cruijff heeft het gewoon weer van tevoren gezien. In een voetbalorganisatie moeten er voetbalmensen aan de top staan.
Ja, helemaal mee eens.
Gudde heeft bij Feyenoord gezeten, maar is toch ook een bestuurder? Heeft hij een voetbalcarrière gehad? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat deed me ook altijd zo'n bobo.
Ja, nee, ik geloof niet dat hij een voetbalverleden heeft gehad. Volgens mij kwam hij gewoon uit bedrijfsleven destijds.
Ja, het komt niet over als iemand die voetbalverstand heeft in ieder geval. Maar dit zijn gewoon mensen die... Kijk, als jij in de voetballerij hebt gewerkt, dan weet je gewoon hoe die dynamiek werkt tussen clubs. Ja, waarschijnlijk was de fout die Gudde en die... wat is het? De Fransman. Die fout die ze hebben gemaakt, is gewoon een voetbal... weer net zoals elke keer maar weer als een niet-voetballer in de voetballerij aan het werk is, gaat hij een voetbalorganisatie beoordelen als een normaal bedrijf. Dat kan je gewoon niet doen. Je moet de sentimenten meenemen. Je moet weten hoe die dynamiek werkt tussen clubs, tussen de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie. Je moet luisteren naar de mensen die daar verstand van hebben. Kijk, Ajax heeft ook een voorstel daarna nog gedaan. Dat is naar buiten gekomen. Hè? Dat hebben voetbalmensen bedacht. Van de SAR, Overmars. De KNVB heeft niet de mensen intern om daar... Om dat soort dingen, dat soort plannen zelf te kunnen bedenken. Ik vind dat echt te gek voor woorden. En ik vind, ja, om je vraag te beantwoorden, nee. Deze twee mensen, ja, die eerste kende ik niet, maar die moeten gewoon uit worden geflikkerd. Daar ben ik nu al van overtuigd. En Gudde ook. Maar Gudde is ook een bejaar. Die is al bijna 70, man. Want die worden gewoon seniel. Die mensen hebben gewoon niet meer de capaciteit, of hebben ook nooit gehad, om een voetbalclub te leiden. Weg met die mensen en gewoon daar gewoon goede voetbalmensen neerzetten. Dat hoeven voor mij... niet eens Ajax-mensen te zijn, maar gewoon mensen met een voetbalachtergrond, toch?
Ja, klopt. En eigenlijk de mensen die voetbalachtergrond hebben, bijvoorbeeld zo'n Jan Smit en een Han Berg die in de RVC zitten, die hebben blijkbaar helemaal niks te zeggen. Die zijn monddood gemaakt in deze organisatie, waar Gudde toch als een dictator eigenlijk op een moment bezig is. En het is niet de eerste keer dat de KNVB zich weer totaal belachelijk maakt de afgelopen maanden. Er komen allemaal rare ideeën eigenlijk vanuit die KNVB de afgelopen tijd. We hebben natuurlijk gehad dat ze met het idee kwamen dat we geen scores bij moeten houden bij jeugdvoetbal. Want dan gaan spelers zich meer focussen op het ontwikkelen en op het spel dan op de scoren. Nou, wat is dat nou toch voor iets belachelijks, man? We moeten toch een beetje een competitieve atmosfeer creëren, vooral met ons Nederlanders. En ja, dan hoor ik ook laatst weer dat ze dan met het idee kwamen of met de regeling kwamen dat Feyenoord de beker wint, omdat ze de uitspelende partij zijn. Dus dan speelt Feyenoord eindelijk eens een keer uit, zogenaamd. En dan hebben ze alsnog geluk. Nou ja, dat wordt gewoon... dat is toch ook te belachelijk voor woorden. Ik denk echt, de KNVB heeft zich totaal ongeloofwaardig gemaakt de afgelopen maanden.
Nee, maar kijk, en de laatste wil ik even een subtiliteit toevoegen. Dat zijn gewoon de reglementen van de KNVB die al sinds jaar en dag bestaan. Hè? Dat vind ik niet dat je dat kan vastpinnen op Gudde. Hoe graag ik dat ook zou willen, Stok. Dat is gewoon het reglement. Dat zegt van in een geval dat een wedstrijd wordt geannuleerd in de finale van de KNVB-beker, dan wint de uitspelende partij. Omdat de thuisspelende partij is ervoor verantwoordelijk. Ja, en die contracten, in geen enkel contract, Stok, staat corona als specificiteit erin gezet. Dus ja, dat wil ik ze nog wel vergeven, maar nee, voor de rest ben ik het compleet met je eens. Deze mensen die hebben gewoon nul leiderschap getoond. Hebben nul capaciteit gedemonstreerd om maar wat dan ook te kunnen beslissen binnen de voetballerij. En ik denk dat heel Nederland en ook de clubs, die beslissen moeten er uiteindelijk over beslissen. Die hebben ook een invloedstem erop. Die moeten gewoon nu zeggen, voor ons is het genoeg, weg ermee. Als we bij het begin van de competitie willen we gewoon een nieuwe directeur van de KNVB hebben. En dan kunnen we gewoon weer vanaf nul beginnen met de schone lei. Dat is eigenlijk de enige oplossing die er nu is.
Nee, helemaal mee eens. Maar Bong, we hebben het nu de hele tijd over leiderschap van de KNVB. Maar eigenlijk wat ik ook wel interessant vond, is dat Ajax die laat eigenlijk ook geen leiderschap zien, hè? Met een neutrale stem tijdens de stemming.
Ja, ik vond dat eigenlijk wel een beetje laf toen ik het zag. Ik dacht, ja, ik weet niet, zeg maar, ik vond het een beetje een zwak argument dat je zegt als Ajax zijn, ja, wij hebben niet het recht om te oordelen over degradanten. Ja, uiteindelijk ben je ook deels verantwoordelijk voor je eigen competitie. Dus tuurlijk mag je daar een stem over uiten. Ja, en dan moet je kan niet iedereen tevreden houden. Ik vond het eigenlijk een beetje een politieke stem om maar niemand te deur te stellen, om maar goed in goed daglicht te blijven staan. Zonder dat er echt een goede reden voor was, toch? Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ja, ik vond het een zwakte bot.
Ja, ik ben mee eens. Het was ook gewoon een zwakte bot. Maar ik denk gewoon dat Ajax in theorie het eens was met de initiële plannen van de KNVB. Hè? Dus het laten degraderen van ADO en van RKC en het laten promoveren van Cambuur naar Graafschap. Maar dat zij uiteindelijk toch een politieke stem uit zouden brengen, omdat ze gedacht hadden, hè, een neutrale stem die telt niet. We hoeven geen kleur te bekennen en dan staan we ook niet verkeerd in het daglicht. Ik denk dus echt dat Ajax onderschat heeft wat de KNVB ging doen met die neutrale stem. En ik denk als ze dat van tevoren hadden geweten, dan hoop ik toch dat Ajax wel kleur had bekend en gewoon voor deze regelingen had gestemd. Dus ik denk echt dat het grootste probleem hier was hoe de KNVB ermee om is gegaan. En als ze gewoon hadden gezegd een neutrale stem, dat mag niet bijvoorbeeld. Je moet kleur bekennen. Dat Ajax gewoon voor de regeling had gestemd. En dat er dan een minder politieke stem was gekomen. Maar laten we toch eerlijk wezen, Bong, dit was uiteindelijk gewoon een zwakte bot. Ajax had gewoon een stelling moeten nemen.
Ja, dat was een zwakte bot. Maar ze hebben dus daarna wel, bleken ze dat ze een eigen plan hadden gepresenteerd aan de KNVB. En die vond ik wel sterk, Stok. Wat vond jij ervan?
Ja, ik vond dat gewoon een goed plan. En volgens mij hebben we een paar weken geleden precies hetzelfde plan eigenlijk gepresenteerd hier in de podcast. Dus ik ben blij om te horen dat Mark Overmars en Van der Sar trouwe luisteraars zijn van ons. Nee, maar kijk, dat was gewoon een prima plan geweest. Dat was ik gewoon logisch geweest eigenlijk. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook wel een zwak voor ploegen als de Graafschap en de Cambuur. Ik had ze graag in de Eredivisie gehad. Als ik kijk naar de Graafschap bijvoorbeeld, daar zit zelfs nu dat ze in de keukenkampioendivisie zitten, gewoon trouw rond de 10 of 11.000 man. Ja, en we hebben een paar ploegen in de Eredivisie. Ja, daar zit nauwelijks iemand. Kijk naar onze Limburgse vrienden bijvoorbeeld. Bij een Fortuna Sittard. Daar zit helemaal niemand. En dat is gewoon een schande. We hebben destijds Excelsior ook gehad. Dat kan ook niet. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg teleurgesteld dat van die echte volksploegen eigenlijk niet terugkomen.
Ja, nou ja, en ook Cambuur. Dat vind ik echt nog wel. Ik vind dat eigenlijk in potentie een mooiere club dan Heerenveen in Friesland, zal ik eerlijk zeggen. Groter een mooi stadion ook, echt een historie. Het is toch eigenlijk de grotere club in Friesland, historisch gezien. Die had ik er ook heel graag in gezien. Maar wat ik ook niet begrijp is, Ajax heeft dan ook nog zelfs geopperd, nou kijk, in de keukenkampioendivisie, om het echt draagvlak te creëren, wat Ajax dus daar Ajax wel toe in staat is blijkbaar, in de KNVB niet, is te zeggen, nou, in de keukenkampioendivisie inderdaad, kijk, buiten het feit inderdaad wat je zegt, dat terecht, er zijn dan heel veel jeugdploegen en dan is dat nou een echt goede competitie, ja of nee? Nou, dat is de keukenkampioendivisie sowieso niet. Het is een hele trieste competitie, maar daarbuiten. ja, dat is toch een hele trieste competitie, kom op man. Heb je die samenvatting wel gezien? Dat schakelprogramma bij Fox met Hans Kraaij junior. Dat is echt niet om aan te gluren.
Nee, dat klopt. Het niveau is echt bedroeven. Maar ja, sterker nog, ik heb in het afgelopen seizoen heb ik dus één keer op de tribune gezeten bij de keukenkampioendivisie. Ja. Oh, nou, en dat waren echt 90 hele lange minuten, kan ik je vertellen hoor.
Ja. Nee, maar je hebt dan, weet je hebt van die, dat hebben ze ook wel eens in Eredivisie of bij de Bundesliga bij de laatste speeldag, weet je wel. Dat je een schakelprogramma hebt, dat je op de hoogte bent van alle hoogtepunten van de doelpunten. En dat ze tussen de wedstrijden schakelen, zodat je alles meekrijgt. Maar dat doen ze dus elke en dat is dan cool om te zien, weet je wel. Wie wordt de kampioen, wie degradeert er, et cetera. Maar dat heb je dus elke vrijdagavond in de keukenkampioendivisie, Stok. En ik heb dat op Fox Sports wel een keer gekeken. En dat zijn geen hoogtepunten, Stok. Dat is gewoon een blooper reel. Dat is echt bizar. Dat is echt heel apart. Dat zijn gewoon echt foute verdedigers die over ballen heen maaien en zo. En dat daar komt dan een goal uit. Keepers blunders. Het is echt ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Het is wel vermaak, dat wel. Maar goed, dat is de punt dat ik wilde maken voordat ik in deze keukenkampioen divisie discussie verzeilde, is dat Ajax heeft aangeboden om het verloren wedstrijdgeld, dus zeg maar de tickets, zeg maar je verliest toch, wat is het, 4 wedstrijden per club zijnde, om dat te vergoeden. Om daar sociaal in te zijn en te zeggen, nou dat staan wij dan af. Dat geld willen wij best overmaken naar de keukenkampioen divisie ploegen, zodat er meer draagvlak voor is. En dat vond ik eigenlijk wel een goede oplossing, Stok. Maar dat roept bij mij wel de vraag op dat elk geluid dat er nu gaande is in de voetbalwereld, dat zegt om de Eredivisie staande te houden, om de clubs te laten overleven, moet Ajax maar al zijn geld gaan afstaan. Wat vind jij ervan?
Ja, ik vind het echt het meest belachelijke iets, ook wat ik tot nu toe gehoord heb. Kijk, ik snap dat we met z'n allen een beetje voor elkaar moeten zorgen, maar we leven toch niet in een socialistische samenleving. Ik bedoel, Ajax heeft ook gewoon een ontzettend duur huishouden. Ajax die schrijft ook geen zwarte cijfers zonder dat ze spelers verkopen. En waarom zou alleen Ajax dan de hele Eredivisie of de hele Nederlandse competitie moeten redden? Ja, ik vind dat nergens op slaan. En dan een KNVB die dan komt met een morele plicht dat Ajax maar 25% moet afstaan van de Europese verdiensten. Nou ja, wat is dat nou voor iets? Dat kan toch niet? Kijk, uiteindelijk, Ajax die heeft nu veel geld op de bank, omdat ze hun huishouden gewoon voor elkaar hebben gekregen. Hè? De afgelopen jaar hebben ze flink kunnen cashen, omdat ze succes hebben gehad, en die hebben daar verstandige dingen mee gedaan. Maar dat betekent toch niet dat omdat Ajax zijn huishouden of zijn huishoudelijk boekje goed voor elkaar had, dat Ajax nu de rest moet redden van de mensen die dat niet hebben gedaan. Wat is dat voor iets onzins? En laten we ook niet vergeten dat toen Ajax andere clubs nodig had om bijvoorbeeld andere regelingen erdoorheen te krijgen, om bijvoorbeeld kunstgras te verbannen uit de Eredivisie, of om de competitie naar 16 clubs te brengen in plaats van 18. Toen waren er ook allemaal clubs tegen en die hadden daar ook allemaal geen behoefte aan. Maar nu wel allemaal aankloppen bij Ajax en handje hoog houden. Nou, ik hoop echt dat Van der Sar dit moment gebruikt om vernieuwing toch wel mogelijk te maken in de Eredivisie. Want uiteindelijk komen we er niet omheen. Ajax die zal een bijdrage moeten leveren. Maar ik hoop toch wel dat ze dat gebruiken om dan uiteindelijk dit soort belangrijke punten zoals het kunstgras, om dat toch aan de kaak te stellen en dat er eindelijk doorheen te krijgen. Ja, en anders moeten we maar drastische maatregelen nemen, Bong. Dan moeten we maar gewoon Ajax groot als hoofdsponsor op het shirt van Feyenoord zetten of dat soort taferelen. Ja, dan moeten we dat maar gaan doen.
Nou ja, dat is altijd mijn suggestie geweest van het transfergeld van Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. Ja, daar had je gewoon het Feyenoordstadion mee moeten financieren. Het nieuwe Feyenoordstadion dan gewoon Centrum Amsterdam moeten noemen. Dat is toch schitterend. Dat vind ik altijd heel erg leuk zou moeten zijn. Gewoon Feyenoord te ownen. Want ja, maar wat je zegt vind ik heel erg terecht hoor, Stok. Ajax is er niet om de rest van de Eredivisie te subsidiëren. Ajax is er niet om fouten die zijn gemaakt in het beleid van andere clubs goed te maken. Dat is gewoon je verantwoordelijkheid als club zijn, als elke organisatie. Het is toch ook niet dat nu een bedrijf zoals de Albert Heijn gaat toch ook niet de kruidenier om de hoek redden? Wat is dat voor onzin? Dat is eigenlijk dezelfde logica. En kijk, ja, in de Eredivisie ben je wel iets afhankelijker van elkaar. Je hebt toch competitie nodig. Maar ik vind dat dezelfde logica hanteert. Uiteindelijk gaat Ajax dit natuurlijk wel doen, tot een mindere mate dan de 25%, die natuurlijk te belachelijk voor woorden is. Want Ajax heeft natuurlijk ook gewoon een huishouding die 3 keer zo hoog is als de rest van de Eredivisieclubs. Je moet het allemaal gewoon in proportie zien. Als jij meer geld en inkomsten hebt, heb je ook gewoon meer kosten. Dat betekent niet dat jij gewoon de helft van jouw geld, van je inkomsten kan afstaan. Dat kan gewoon niet. Ik weet niet, bij de KNVB hebben ze hebben dus geen voetbalmensen zitten, maar dus kennelijk ook geen mensen die bedrijfskunde begrijpen. Want anders komt toch niet met de suggestie? Dat is toch een heel logisch om als je daarover nadenkt?
Ja, absoluut, Bon. Kijk, Ajax heeft hartstikke duur huishouden. En de afgelopen jaren heb ik gelezen, heeft Ajax alleen maar zwarte cijfers geschreven, omdat ze dus spelers verkocht hebben. Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, et cetera. Kijk, en in Nederland zitten we in een situatie waar tv-geld niet zo belangrijk is. En Ajax is ontzettend afhankelijk van ook het verkoop van tickets voor het stadion, voor 50.000 man die daar altijd zit. Dus het grote probleem van Ajax is dat ze ontzettend veel inkomsten missen dit seizoen. Ze schreven al geen zwarte cijfers zonder spelers te verkopen. En het is maar de vraag of ze deze zomer wel spelers duur gaan verkopen. Dus voor Ajax is het eigenlijk ook helemaal geen makkelijke situatie. Maar omdat ze dus hun huishoudelijk boekje gewoon voor elkaar hadden, heeft Ajax wel het geld om dat op te vangen. Dus en daar worden ze nu eigenlijk een soort van voor gestraft.
Maar uiteindelijk gaan ze het toch wel doen, denk je niet? Ik bedoel, het is elk geluid, ook wat er vanuit Ajax zelf komt, daar blijkt wel uit dat ze tot een zekere mate wel een beetje gaan subsidiëren. Maar wat ik wel hoop, is dat er in België hetzelfde gebeurt en dat we gewoon een Beneliga krijgen. Dat is voor mij de enige acceptabele uitkomst. Zeg maar, die competitie met 16 clubs boeit me niet. Maar gewoon hop, Beneliga creëren. Gewoon doen. Gewoon even met de harde hand. Ik bedoel, we gaan toch ook een nieuwe wereld in. De 1,5 meter maatschappij. Maak ook gewoon maar de Beneliga maatschappij van. Anders ben ik eigenlijk teleurgesteld, Stok. Dan zou ik de financiering van Ajax richting de andere clubs eigenlijk niet willen accepteren.
Nee, 100%. En dit is, wat ik al zei, dit is een mooi moment om te proberen wat andere veranderingen door te drukken. En ik ben dus voor het afschaffen van kunstgras. En ik ben ook een groot fan van de Beneliga. Dus wat mij betreft een prima idee, Bon. Overigens waren er nog een paar andere ploegen die zeer teleurgesteld waren. Of eigenlijk zelfs boos. En een van de verrassende ploegen die toch al erg geïrriteerd was met de beslissing van de KNVB, was AZ. Heb je dat een beetje meegekregen, Bon?
Wat hebben die over boos te zijn? Er wordt geen kampioen uitgeroepen?
Nee. En daar gingen ze ook niet voor, hoor. Ze waren het op zich wel prima mee eens dat Ajax op 1 mocht blijven staan. Maar waar zij zich zorgen over maakten, of eigenlijk ze zich over beklaagden, was het ticket voor directe plaatsing voor de Champions League. En zij vonden eigenlijk dat zij recht hadden op het ticket, omdat het onderling resultaat beter was met bijvoorbeeld een Ajax. En ik heb zelfs gelezen dat zij eventueel juridisch actie gaan ondernemen om toch te proberen het ticket te krijgen van de KNVB.
Ja, maar die hebben gewoon nul poten om op te staan, Stok. Dat is echt onzin. Kijk, de KNVB-reglementen, een kampioen wordt toch ook bepaald op basis van doelsaldo aan het einde van de competitie, toch ook niet op onderling resultaat. Was dat voor onzin? Dat zijn de regels.
Ja, dat klopt. Maar zij beargumenteren dat in de reglementen staat dat het doelsaldo doorslaggevend is naar 34 wedstrijden. En dat er op het moment gewoon nog geen 34 wedstrijden gespeeld zijn. En dat daarom onderling resultaat wellicht wel doorslaggevend hoort te zijn.
Ja, maar dit kom je in een hele juridische vraagstuk terecht. Maar dat is om een kampioen te bepalen, Stok. Dit gaat om de verdeling van de Champions League tickets. Ja, kijk, ik zie het. Ja, het is niet eens dat ik het uit eigen perspectief redeneer, maar elke meetbare metric, behalve dan het onderlinge resultaat, is in favor of Ajax. Ajax heeft het langst bovenaan gestaan de hele jaar lang, deze seizoensgang. Ajax heeft het beste Europese resultaten behaald. Eigenlijk is heel Nederland moet op zijn blote knieën Ajax bedanken voor de prestaties in Europa. Anders zouden we alleen maar Europa League spelen met heel Nederland. AZ, ik vind dat sowieso, als we dan toch praten over solidariteit, dat AZ en andere clubs willen geld ontvangen van Ajax om overeind te blijven. En dan ook nog eens profiteren van het, en dan toch Ajax nog even een keer de keel doorsnijden door de Champions League de plek te ontnemen. Ja, ik vind dat echt heel dubbelop. Ik vind dat eigenlijk gewoon, het is gewoon Machiavelli-praktijk in het stok. Dit is gewoon echt achterbaks. Het is gewoon een dolk in de rug. Ik vind het echt onzin. We hebben het langs bovenaan gestaan. We hebben een beter doelsaldo. We hebben de afgelopen paar jaar gewoon best gepresteerd in Europa. Wij dragen het meeste geld bij. Ajax is gewoon het levensbloed van de Eredivisie. Zonder Ajax bestaat de Eredivisie niet. Ja, dat is het voor onzin. Als AZ zijn, dan moet je dat ook kunnen herkennen. Ik vind het al een hele toezegging van Ajax dat we niet doordrukken dat we kampioen willen worden. Zal ik je eerlijk zijn.
Dat is ook helemaal zo. En ik vind dat AZ zich ontzettend laat kennen op deze manier. Het zijn gewoon slechte verliezers. Niemand vindt het leuk, hè, dat de competitie nu ten einde is. Ik had ook liever gezien dat uiteindelijk na 34 wedstrijden gewoon een kampioen was. En dat de beste bovenaan zou staan. En ik ga ervan uit dat Ajax dat zou zijn geweest. Maar goed, dat kan niet. Dus die competitie is stop. En dan moet je er ook gewoon bij neerleggen dat helaas je staat tweede op de ranglijst. En ik vind zelfs dat er nog wel iets voor te zeggen is wat Tadić bijvoorbeeld nu zegt. Dat Ajax eigenlijk gewoon kampioen had moeten zijn.
Ja, trouwens, over het kampioenschap gesproken. Kijk, ja, wat Tadić zegt vind ik een beetje onzin. Kijk, ik ben er eigenlijk, zal ik eerlijk zijn, dat heb ik vorige week volgens mij ook gezegd. Ik heb er geen probleem mee dat er geen kampioen is uitgeroepen. Ik vind het gewoon ook niet passend. Want een kampioenschap is een feest. Dat moet je met de supporters vieren. Dat is toch een moment dat je wilt meemaken in het stadion, ook als speler zijnde. Ja, dat moment is er nu gewoon niet. Dus ja, volgens mij ben je dat dan mee eens, Stok. Maar ja, ik heb daar eigenlijk nul problemen mee.
Ja, we hebben het al een paar keer gezegd. Voor mij betreft hoeft Ajax inderdaad geen kampioen te worden. Ik vind het ook een beetje ongepast in de huidige tijd om dan bijvoorbeeld uitgebreid een kampioenschap te vieren. Daar is de tijd gewoon niet naar. Jongens, laten we een beetje sober zijn. Competitie is voorbij. Ajax staat op 1 waar ze horen. En goed, blik op volgend seizoen wat mij betreft. En of we nou die schaal krijgen, ja of nee, dat maakt mij ook niet zo heel veel uit, eerlijk gezegd.
Nee. Maar Stok, waar ik me de zorgen over maak, is jij zegt, AZ krijgt het ticket voor de voorronde van de Champions League. Maar het is helemaal niet zeker dat Ajax direct naar de groepsfase gaat, hè? Wij moeten waarschijnlijk ook de voorronde van de Champions League in. Tenzij de Champions League wordt uitgespeeld en degene die de Champions League wint kampioen wordt in zijn land. Dus dan moet je ook maar vanuit gaan dat die competitie wordt hervat. Dan pas kan Ajax direct de groepsfase in. Dat betekent dat we weer die verdomde voorrondes in moeten. Ik word er echt heel erg moe van.
Ja, ik verwacht zelfs dat wij gewoon die voorrondes weer in moeten, hoor. Want die Champions League die gaat niet uitgespeeld worden. Hè? Ik weet dat de UEFA tot oktober de tijd heeft of zichzelf de tijd geeft om het uit te spelen. Maar ik verwacht niet dat teams heen en weer gaan vliegen in deze tijden om vervolgens een paar wedstrijden tegen elkaar te spelen. En daarnaast geloof ik ook niet dat die competities allemaal uitgespeeld worden. Dus dat je uiteindelijk wel weet of de winnaar van de Champions League ook zich al direct had geplaatst voor de Champions League. Dus nee, ik vraag me ontzettend af of dit überhaupt wel kan. Denk jij dat dit wel werkbaar zou zijn of niet?
Het is sowieso niet werkbaar. Ik geloof dat al de helft van de landen die leven gewoon in een soort van fantasieland. Want er is geen enkele logische reden om te zeggen dat in september alles weer normaal is. Je hebt toch niet anderhalf meter maatschappij. En je moet dan ook maar vanuit gaan dat alle... Kijk, moet je eens voorstellen, er zijn nu clubs uit verschillende landen. Die zitten nog in de Champions League. Als één competitie wordt hervat en andere niet, dan heb je toch een enorm voordeel als ene club zijnde, omdat je dan gewoon in een wedstrijdritme zit. Misschien mag je dan helemaal niet meedoen als andere club zijnde. Het is gewoon niet werkbaar, het is niet realistisch en ik vind het echt, ja, ik vind het gewoon money grubbing. Dit is gewoon alleen voor het geld doen ze dit, Stok. Dit is nogmaals, UEFA Mafia komt weer naar boven. Ik heb hier nul begrip voor. Kijk, ook in Frankrijk al, hè? Frankrijk is al begonnen. Die hebben de competitie vandaag geannuleerd, geschrapt. Die wordt helemaal niet meer hervat, het is gewoon klaar, net als in Nederland. Ja, dat is toch de realiteit. In de meeste landen zal dat gewoon zo worden. Ik zie Italië ook niet ervat, hoor. Echt niet.
Ja, dat zeg jij. Maar ik geloof dat Italië een van de eerste landen is die gezegd heeft dat ze wel weer willen voetballen. En die gaan gewoon weer trainen. Dus ja.
Ja, maar als we er doorspelen en dan nog weer zo'n tweede golf krijgen, dan mogen ze echt geen geld van Nederland krijgen, hoor. Dan ben je gewoon niet goed bij je hoofd.
Nee, maar er zullen daar wel wat mafiosi's zijn die wat belangen hebben daarbij, Bonk.
Ja, er zullen een paar clubjes in een paar foute handen liggen, denk ik wel, ja. Zelfs die Juventus-familie van de Fiat, daar heb ik mijn twijfels over. Omkoperij van scheidsrechters een paar jaar geleden. Ik kan me nog allemaal goed herinneren.
Ja, nee, inderdaad. Maar ik las geloof ik dat zelfs Ronaldo, die lekker op zijn privé-eiland het coronavirus uit aan het zitten was, dat die zich nu weer, dat die weer onderweg terug is naar Italië om vervolgens 14 dagen in quarantaine te gaan. Omdat ze daar dus gewoon weer gaan trainen. Dus ja, in Italië, ik weet niet waar ze daarmee bezig zijn hoor. Een van de meest getroffen landen ter wereld met coronavirus. Nog lang niet voorbij de crisis. Maar zij gaan daar gewoon weer trainen, lekker voetballen. Nou ja, ik vind het onbegrijpelijk. En ik vraag me af of andere landen dit voorbeeld volgen hoor.
Dit is gewoon, kijk, uiteindelijk, en daar ga ik wel vanuit dat de meeste competities uiteindelijk geannuleerd worden. Misschien Engeland en Duitsland, die daar zijn, lijken wel heel erg vergevorderd te zijn. En ook wat minder geraakt ook nog door het virus. Dus daar zie je misschien eventueel mogelijkheid in. Maar de rest van de competitie heb ik echt een heel erg hard hoofd in. En kijk, buiten het feit dat ik het niet eens ben met de beslissing van de KNVB, hoe ze het hebben, welke beslissing ze hebben genomen, vind ik het wel de correcte beslissing om de competitie gewoon te annuleren. Kijk, hoe ze het hebben ingericht, nee. Maar het feit dat ze hem hebben geannuleerd, dat is goed.
Lieve luisteraars, van bizarre vragen van journalisten aan onze eigen Rutte, tot hopeloos slecht medisch advies van de president van de Verenigde Staten, van een incapabele KNVB die zichzelf weer verschut zet, tot landen die weer gaan voetballen terwijl ze midden in de crisis zitten. Dit was onze wekelijkse aflevering van de Bong & Stok Ajax podcast. Nu het seizoen officieel ten einde is, zit het eerste seizoen van onze podcast er ook alweer bijna op. Er komen nog 3 afleveringen aan die wij niet elke week, maar elke 2 weken online gaan zetten. Hopelijk gaan de voorbereidingen weer snel van start. En zodra dit gebeurt, gaan Bong en ik gewoon weer verder met seizoen 2 van de Bong & Stok Ajax podcast. Voor nu, tot over 2 weken.